Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ik bedoel het niet vervelend hoor. Maar dan denk je, ja, jij moet woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen.
Klopt, ik sta me ook ervoor.
Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan?
Zeker.
Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl/dezaakx.
België nu. 20 jaar geleden pleegde de bende van Nijvel haar laatste en ook bloedigste overval. 8 mensen bleven dood achter na een roofoverval in een supermarkt in het Belgische Aalst. De bende heeft jarenlang dood en verderf gezaaid. In totaal maakten ze 28 slachtoffers, terwijl de buit eigenlijk klein was. De daders zijn nooit gevonden. Tot op de dag van vandaag zit er een onderzoeksteam van de politie op de zaak. En nog altijd tasten de rechercheurs in het duister en hopen ze op die ene gouden tip.
Dit is een fragment van Netwerk, een tv-programma van jaren geleden. Het gaat over de bende van Nijvel. Net als in Oosterbeek, in die zaak dood en verderf, maar dan in de jaren 80 in België. Zou dat iets te maken hebben met Oosterbeek? In 1990 hielden ze er rekening mee dat de bende van Nijvel opeens in Nederland actief is geworden. In België zat de schrik er in ieder geval nog goed in.
Op een gegeven moment was op vrijdagavond gaan winkelen. Of naar de supermarkt gaan, dat leek een supergevaarlijke uitstap.
De Nederlandse politie onderzoekt de overeenkomsten. Dat hoor je deze 4e aflevering van de podcast Appie. De podcast over een supermarktoverval in Oosterbeek.
Ja, dat het afschuwelijk is dat dat hier in zo'n rustig dorp gebeurt.
Ik keek door het raam. Ik zag daar wat liggen, maar ik heb voor de rest niet gekeken en ik ben eigenlijk weggegaan. Ik was toch wel diep geschokt.
Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op.
Dit is Appie, een podcast van Mark Adriani, dat ben ik. En ik maak deze podcast voor De Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. In deze podcast vertel ik over de meest brute supermarktoverval die ooit in Nederland is gepleegd. Een verhaal over een moord. Een dubbele moord. En dat is nog niet alles. Na 2 dodelijke schoten op Albert Heijn-medewerkers Rob en René, is er nog 2 keer geschoten. Dat was op Johan. Hij overleefde de aanslag, maar heeft een handicap voor de rest van zijn leven. Dit is aflevering 4. De aanhouding. Ik ben in het huis van Klaas de Jong. Als je hebt meegeteld, weet je dat het 11 uur is. Klaas is nu met pensioen. Maar een jaar na de overval in Oosterbeek nam hij het stokje over van Miltenburg. Ik vraag hem over de relatie tussen de overval in Oosterbeek en de brute overvallen van de bende van Nijvel in België.
Ja, dat komt dan in één keer op tafel van, zou het dat kunnen zijn? Want die gebruikt ook grof geweld. En dat gerelateerd aan het geweld dat hier gebruikt wordt. Dat zou een overeenkomst kunnen zijn.
Ja, maar de laatste aanslag was 1985 van de bende en dit speelde in 1990.
Ja. Maar goed, de bende van Nijvel is nog steeds niet helemaal in kaart gebracht, dus het zou kunnen. Maar Jack noemt dat maar altijd de eliminatietheorie. Op een gegeven moment denken we, nou, dat is het niet. En dan laat je het vallen. Dus daar ga ik verder niet heel diep op in dan.
Het is dus niet de bende van Nijvel. Goed om dat nog even te benadrukken. Het blijkt namelijk, als ik mensen in mijn omgeving vertel over deze podcast, ik al een paar keer heb gehoord, oh ja, de bende van Nijvel. Nee dus. Terug naar Klaas de Jong. Klaas heeft een mooie carrière achter de rug. Hij woonde lange tijd op Curaçao, werkte in het bedrijfsleven, maar was ook politieman. Na de tip in het programma van Jaap Jongbloed was hij degene die het nieuwe recherche bijstandsteam moest gaan leiden.
De druk was groot. Hirschmalin was minister van Justitie en die had er niet veel woorden voor nodig.
Heel kort samengevat, dat waren ook de woorden die hij ook richting mij en mijn collega's uitsprak van deze zaak moet kosten wat kost, want het heeft een dermate impact aan onze samenleving. Dit kennen wij ook helemaal niet op deze manier. Dat moet opgelost worden.
Het moest worden opgelost. Voor deze podcast heb ik Hirschmalin ook benaderd, maar hij wil zijn verhaal niet doen. Het is vele tientallen jaren na de overval en hij zou dan in het archief moeten duiken en dat wil hij niet. Het vinden van de dader begon dus allemaal met de tipgever in het TROS-programma Crime Time. Die vertelde, je moet Appie hebben. Hij heeft het gedaan. Inmiddels kreeg de politie een goed beeld van deze mogelijke dader. Allemaal in het diepste geheim.
Nou ja, aan de buitenkant, de mensen die hem niet kennen zullen denken, nou ja, een jonge man gewoon, want er staat niet, ik ben een crimineel op mijn rug. Wat wij gezien hebben uit onze onderzoek, et cetera, ja, dat het toch een meedogenloze geweldpleger was. Ook in het uitgaansleven, in het Gooi, wist hij zijn mannetje te staan.
Ja, kunt u daar eens een voorbeeld van noemen?
Nou, dat was ook een verhaal, ik weet niet of hij daar veel feitelijk aan deelgenomen, maar er waren toen protectiegroepjes. Jonge lui die op het criminele pad waren en die dan even bij de cafébaas het eind van de avond komen melden van, joh, we hebben op jouw café gepast, we komen even de cent ophalen. En zo niet. Dan wordt er een kleine verbouwing gepleegd.
Het bleek ook dat Appie eerder een conductrice in elkaar had geslagen. En hij was verantwoordelijk voor de overval op een postagentschap in Vreeland. Maar ook banken in Hilversum en Bussum. In 4 jaar tijd gaat het om 6 overvallen. Geen lievertje dus. En dan gebeurt er iets opvallends.
Wij willen dicht bij u blijven. Omdat wij willen bewijzen dat Satan de leugenaar is. Omdat wij heel veel van u houden. Amen.
Appie sluit zich aan bij de Jehova's. Het is onduidelijk of hij echt gelooft of dat hij dit gebruikt om even onder de radar te blijven. Een undercover agent werd ingezet om in de buurt van Appie te komen. Deze agent heet A807.
Nou, dat is eigenlijk zoals wij hier bij elkaar zitten, gewoon een normaal contact. En nou, de een vertelt X verhaal en er worden natuurlijk vragen gesteld aan elkaar van wat heb je geweten. Nou, zo zal ook die agent... Die undercover agent zal ook zo'n verhaal verteld hebben natuurlijk, om te laten blijken van, joh, ik heb ook mijn criminele feiten. Die verzint hij uiteraard natuurlijk.
Tuurlijk, die undercover agent moest alles bij elkaar verzinnen. Zelfs het eigen rechercheteam van de Jong was niet op de hoogte. Regelmatig moest de Jong zijn team toespreken. En hij vond het dan lastig om dan zijn mond te houden over deze geheime operatie. Maar het ging goed.
Toen is er uiteindelijk is er heel veel gezegd en heeft hij ook dingen laten zien van hoe hij uiteindelijk ook de overval gepleegd heeft en met name ook de schietpartij nog een keer gereproduceerd.
Ja, vertelt u eens, hoe ging dat?
Nou, de houding aan te nemen van zo had ik mijn wapen, dat was een riot gun, en zo richt ik op de slachtoffers. En dat zijn natuurlijk de redenen van wetenschap voor de politie, hè, van, dat ik zo'n agent dan kan rapporteren van ik zag en ik hoorde.
Ja, en dat is kennis die alleen Appie had en,
yes.
En misschien de politie, omdat ze de sporen hadden.
En heel relevant voor het bewijs uiteindelijk.
Ja, nou gaan er ook verhalen dat Appie geoefend had op een koe.
Ja, die verhalen die kennen wij ook. Dat is overigens niet helemaal nieuw in de criminele wereld. Dat gebeurt volgens mij tot op de dag van vandaag. Dat de dames en heren criminelen af en toe even oefenen op levend materiaal. Daar pakken ze dan vee voor of wild. Dat noemen we een gouden stroperij, maar dat zijn gewoon schietoefeningen. Hij had een scenario, hij was dermate in de Jehovah-getuigenwereld geïnfiltreerd. Plus dat hij een Chileense vriendin had. En zijn scenario was van, ik ga eerst belijdenis doen. Daarna gaan wij trouwen en daarna gaan we naar Chili. Alleen op een gegeven moment kreeg hij het kennelijk zo benauwd dat hij het scenario omgooide. En in één keer was hij verdwenen. En heeft hij in Duitsland een ticket gekocht. En vanuit Duitsland is hij rechtstreeks naar Chili gevlogen.
Ja, dus de informatie die u had klopte niet helemaal. Hij zou uiteindelijk wel naar Chili willen, maar hij ging eerder dan u dacht.
Ja, dat was zijn eigen informatie. Dus dat was betrouwbaar, omdat het uit zijn eigen mond kwam. Maar er was kennelijk een reden dat hij denkt van, nou, dat wordt nu te heet onder mijn voeten. Ik moet nu gaan.
Ja, en hoe gaat dat in zo'n onderzoekteam? Is er dan een grote vloek van, oh jee, hij is letterlijk gevlogen?
Ja, nee, zo gauw zijn we niet in paniek. We zijn natuurlijk wat gewend. Maar we hebben natuurlijk wel meteen gekeken van, joh, waar is hij dan heen gegaan? Nou, daar kwamen we vrij snel achter dat hij dus niet vanaf Schiphol, maar in Duitsland op een vliegtuig gestapt was. Ja, en dan via onze eigen kringen weten we vrij snel het herleiden van, nou, die heeft een ticket gekocht naar Chili toe. Plus dat zijn vriendin, die woonde nog steeds, die Chileense vriendin, die woonde nog in Nederland. Dus die had hij ook verrast.
Dit gaat dus weer helemaal mis. Appie biecht alles op aan een undercoveragent, maar vlucht naar Chili. En zelfs zijn vriendin wist dat niet. Het lijkt erop dat Appie zijn ticket kon betalen doordat geheimagent A807 2500 gulden leende aan Appie. Op die manier zou deze agent het vertrouwen van hem winnen en zou er controle zijn op het vertrekmoment. Helaas, Appie voelde nattigheid en vertrok eerder dan gedacht. En nu, hoe vind je een Nederlandse crimineel in Chili? Nou, op zo'n moment is het handig om een goed netwerk te hebben.
Dit speelde zich op een zondag af via contacten met collega's. Enerzijds liaisons vanuit Nederland die in het buitenland werken. Er was toevallig een collega die in Caracas zat. En aan die heb ik de vraag gesteld, hebben wij contacten in Chili? En die vertelde mij toen, nou, ik heb net een cursus achter de rug in Amerika. En er zat een Chileense collega bij, die ken ik goed. Aardige vent, volgens mij een betrouwbare vent. Ik ga contact met hem maken en hij neemt contact op met jou. Dat gebeurt dan op een zondagmiddag. En dat duurt dan de zondag zo door. Maar op die zondag gebeuren eigenlijk de belangrijkste dingen voor ons vertrek naar Chili. Dus uiteindelijk kwam die Chileense collega bij mij op de lijn. En die zei, nou kom maar. En dan in het kader van Interpol-contacten nodig ik jullie uit. En ik ging met een collega om de aanhouding verder mee voor te bereiden.
Dit verhaal begint op een film te lijken. Via wat handige contacten weet de jong Appie in Chili op te sporen. Ticket boeken en gaan. In Chili wordt Appie door de Chileense politie en Klaas de Jong goed in de gaten gehouden. Appie woont in Chili weer samen met zijn vriendin. Inmiddels was zij uit Nederland haar man achterna gevlogen. Dat ging trouwens niet zonder slag of stoot. De politie heeft haar bij een eerste poging om te vertrekken uit het vliegtuig gehaald, nog voordat het kon opstijgen. Na urenlang te zijn verhoord is het duidelijk dat ze niets wist over de overvallen van haar vriend. Appie lijkt in Chili nog steeds streng gelovig. Misschien is dat een dekmantel, maar wie weet, misschien is het ook wel echt. En dan het kickboksen, daar was hij goed in. In Nederland deed hij mee aan allerlei wedstrijden. En die hobby die pakte hij ook weer op in Chili. Bij een wedstrijdje in het park schijnt hij iemand behoorlijk hardhandig tegen de grond te hebben gewerkt. Klaas de Jong heeft de politie in Chili overtuigd van het feit dat Appie moet worden gearresteerd. En dat was hard werken. Andere cultuur, Spaanse taal en de officiële regels. Die hele operatie maakte indruk op de Jong.
Dus Appie op een avond, ik weet niet meer welke avond, woonde toen met zijn vriendin volgens mij in een galerijflat. Bij dat team van aanhouding zat een vrouwencollega, dus die riep via de brievenbus de naam van de vriendin. En die kennelijk niets vermoedend dacht van nou, oké, dan doe ik de deur open. En daar was meteen het team binnen en deed de aanhouding. En binnen de tweede seconde was Appie geboeid buiten. En werd dus naar het bureau gebracht. Ben ik toen meegegaan naar het bureau. En ik herinner mij nog steeds de blik van Appie. Want ik kon heel cynisch kijken. En die keek naar mij en die zei van, op tegen mij kende hij mij. Dat vind ik ook wel interessant trouwens. Hij zegt, jij begrijpt er ook niets van. Ik zeg, waar begrijp je niks van? En toen begon hij vanuit zijn Jehovah leert. Ja, want de hemelse rechter gaat straks over mij oordelen. Ik zeg, ja, dat gun ik je van harte. Ik zeg, maar er is nog iets anders. De aardse rechter gaat ook zijn werk doen nu. Ik zeg, dat gaat volgens mij, hoop ik, vooraf aan datgene wat jij bij de hemelse rechter nog een keer denkt te moeten meemaken. En zo was het contact.
Ja, dat is meteen een opmerking over nou ja, zijn geloof eigenlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij ook wel oprecht schrok. Dat hij dacht, god, die Nederlanders, hoe hebben ze dit nou weer voor elkaar gekregen?
Nou, op de ene of andere manier, Santiago de Chile is een hele grote plaats. Maar hij had daar toch wel iets van vermoeden dat er wat gaande was. Ook de rogatoire commissie natuurlijk. En ik weet niet hoe dat werkt daar, maar het kan best zijn dat iemand gesproken heeft dat ze contact hebben van, joh, er is hier een Nederlandse commissie van justitie. En die zijn op onderzoek naar een Nederlandse verdachte. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar dat zou kunnen.
De politie in Chili zag het waarschijnlijk als een mooi PR-moment. In het avondnieuws op de Chileense tv werd uitgebreid stilgestaan bij de arrestatie van Appie. Luister maar.
Albertus Johannes Avenius, ciudadano holandés de 26 años de edad, experto karateke y prófugo de la justicia de su país por un doble homicidio y asaltos a mano armada.
Als je Spaans spreekt, heb je het misschien kunnen verstaan en anders. In het item wordt gezegd dat deze Nederlander gezocht wordt voor een dubbele moord. Op de Chileense tv zie je Appie ook lopen. Om hem heen een stuk of 5 agenten. Veel flitsen van fotocamera's. Nogal chaotisch allemaal. En voor de privacy is zijn gezicht onherkenbaar. Zijn hoofd is geblurd. Ergens is dat jammer. Ik zou hem wel eens willen zien, deze Appie A. Wat is de gezichtsuitdrukking van iemand die zonder aarzelen 2 Albert Heijn-medewerkers vermoordt? Veel mensen die ik heb gesproken zeggen dat Appie een soort zelfverzekerde en arrogante glimlach heeft. Dat lijkt een beetje zijn standaard gezichtsuitdrukking. Hoe dan ook, dit is een belangrijk moment. Appie, de verdachte van de moord op Rob en René, zit eindelijk vast. Weliswaar in een gevangenis 12.000 kilometer verderop, maar hij kan nergens heen. Meneer zit achter slot en grendel. Maar daarmee is hij trouwens nog lang niet in Nederland. Chili en Nederland hebben geen uitleveringsverdrag, dus dat is een hoop gedoe. Dat later in deze podcast. Eerst terug naar Renkum. De ouders van Rob laten me de kamer zien van hun vermoorde zoon. Dat had ik trouwens niet verwacht. Na de emotie die je hoorde in aflevering 3, leek het me beter om hier samen met Fred naartoe te gaan om herinneringen op te halen. De ouders van Fred zijn op leeftijd en kwetsbaar. Ik wil ze niet extra belasten. Maar Fred en ik staan nog geen halve minuut in de kleine kamer van Rob, of langzaam gaat de deur open. Het is duidelijk. De ouders van Rob willen hun verhaal doen. En dat juist op deze plek. De kamer die er in 1990 net zo uitzag. Als een soort herdenkingsplek is alles precies zoals toen. Aan de muur foto's. De meeste in van die wissellijsten die bij elkaar worden gehouden met metalen klemmetjes.
Je ziet daar bijvoorbeeld van de luchtmachtdagen een paar foto's hangen. Van zijn reizen in Griekenland. Een visser die een hele grote vis ophoudt. Hij staat op een foto met een ezel. Het zal ook wel ergens in Italië of Griekenland zijn.
Dat schilderijtje heeft hij voor oma gemaakt. Ik denk dat dit toen een jaar of 6, 7 was.
Groot is de kamer trouwens niet. Ik denk 2 bij 3 meter. En ik wandel voor mijn gevoel mijn eigen jeugd binnen. In de hoek een Sony stereotoren. Je weet wel, in zo'n bijpassend zwart kastje. Met helemaal bovenin de draaitafel. Daaronder de versterker, de tuner en niet te vergeten het cassettedek. Een oranje sprei met zwart patroon op het bed, een gitaar in de hoek en op het plankje bij het bed een stenenverzameling. Alles zoals in 1990. En de moeder van Rob weet nog precies hoe de routine van Rob was.
Hij kwam van Albert Heijn en dan ging hij eerst even een paar beschuitjes maken. En dan ging hij naar boven en dan kwam Quim aan.
Ja, hij ging naar boven, naar deze kamer en dan klonk het. Jij weet het misschien ook als broer. Wat hoorde je dan?
Ja, tegenwoordig zoek je nummers op Spotify. Dus ik heb hier een nummer van Spotify me even erbij gepakt. En ja, Crazy Little Thing Called Love. En dan knetterhard, harder dan die je nu hier in mijn telefoontje hoort.
En dat galmde dan door het hele huis?
Ja, de buren konden ook wel mee genieten. Ja.
En heeft u wel eens geklaagd over de harde muziek?
Nee. Nee.
Maar wel herkenbaar deze.
Ik vind dat wel leuk, ja.
Queen.
Ja, ik hou er wel van.
Het kleine kamertje vult zich met het geluid van Queen. Ook net als toen. De moeder van Rob neemt me mee naar de gitzwarte dag, 14 mei 1990.
Nu doe ik dat niet meer, maar 's maandags had ik de boel schoonmaken en zo. En toen werd gebeld en er stond een man en een meisje op de stoep. En dat was eentje van Albert Heijn en dat was dokter Giesbers. En die vertelde dat dan, ja.
Ja, de huisarts Giesbers.
Ja, het Oosterbeker ook.
En toen, vervolgens?
Ja, ze kwamen aan de deur en toen zei ze, ja, we hebben niet zo'n leuk bericht. Maar zijn moeder was ook niet zo goed in orde. Ik denk, oh, dan misschien oma. Nee, zoon Rob. Met die overval, ja. Nou, dan heb ik ze aan binnen gelaten. En toen had die dokter het Vredestein gebeld. Toen is mijn man ook hals over kop hierheen gekomen.
Want Vredestein, daar werkte u op dat moment?
Ja, daar heb ik 42 jaar gewerkt. Maar toen in 1990... op een bepaalde, op die maandagmorgen, de 14e, werd ik dan gebeld. En die dokter bleek dan achteraf plons verloren tegen mij. Er is een overval gepleegd bij Albert Heijn. En je zoon is vermoord. Dus kom niet alleen naar huis. Ja, wat doe je als vader?
Kom niet alleen. Vraag een collega even om mee te fietsen. Maar ja, dat gebeurde niet. De vader van Rob fietste als een gek naar huis. Daarna bevestigde hij het verhaal van huisarts Giespers. Die hoorde je in aflevering 2. Bij de Albert Heijn in Oosterbeek wilde vader Hageman koste wat het kost naar binnen om zijn doodgeschoten zoon te zien. Maar dat mocht niet van de politie.
Er stond een politieagent en die liet me niet door, dus je wilde naar je kind toe. Ja. Maar dat is niet gelukt en misschien maar goed ook. Anders had je dat ook nog je leven lang meegenomen. En je hebt niet alleen je eigen verdriet, maar ook het verdriet van je vrouw en je zoon.
Ja, we hebben gewoon levenslang. Een kind mag nooit eerder gaan als ouder. Vind ik. Ja.
Eén ding wordt mij wel duidelijk. Het verdriet is niet minder geworden. Je hoort wel eens dat tijd de wonden hield. Maar hier heel duidelijk niet. Al heeft vader Hageman meer begrip voor de politie. Misschien was het achteraf toch wel goed dat de politie besloot hem niet naar binnen te laten. Het zien van het verminkte lichaam van zijn zoon bleef hem bespaard. De dagen na de overval waren verwarrend voor Hageman. De moordenaar van zijn zoon liep nog ergens rond. Wat doe je dan?
Je gaat zelf zoeken. Je kijkt rond. Je gaat niet meer naar Albert Heijn toe. Maar ja, we waren toen in Heeltsum in de winkel. Je ziet wat duistere figuren lopen en die ga je toch wat nader bekijken. Ja, het slaat nergens op.
Op een witte plank aan de muur staan fotoboeken. Fred wijst me op reisverslagen die op dezelfde plank liggen. Rob legde van zijn reizen alles vast. Iedere dag schreef hij een stukje.
En in de fotoboeken staat ook van alles omschreven. Maar als ik er eentje pak, dan heb ik hier een dagboek van het trek, het wandeltocht in de Pyreneeën.
Ja, het is zo'n klein notitieboekje, met zo'n harde kaft.
Ja, klopt. En we hebben het over juli 1989...
Ja, dat is de zomer voor de gruwelijke aanslag in Oosterbeek.
Ja, klopt.
Eigenlijk voelt het niet goed om in iemands dagboek te lezen. Ook als die persoon is overleden. Wie ben ik om in iemands leven binnen te dringen? Fred maakt me duidelijk dat dit reisverslagen zijn. En dat is toch echt anders dan een dagboek vol geheimen. Fred begint te lezen.
Zo, nog een uur of drie voordat ik met de trein naar Utrecht vertrek. Ik heb er zin in. Alles is gepakt. Zo dadelijk nog even alles controleren en dan 3-4 uur op weg voor een busreis van 20 uur. Bami zal mijn laatste maaltijd in Holland zijn, compleet met gehakt, etcetera. 2 borden vol en we moeten even tegenaan kunnen.
Bami met gehakt en dan op reis. Rob schreef dat in de zomer van 1989. Het zou zijn laatste zomervakantie zijn. En 2 jaar later ging Appie op reis, maar noem dat geen vakantie. Het was een vlucht. Hij had een bekentenis gedaan aan een undercover agent in Nederland, maar voordat hij kon worden gepakt was hij weg. Naar Chili. Het land van dictator Pinochet. Pinochet pleegde in 1973 een staatsgreep. Tijdens zijn regime waren er 40.000 gevallen van mensenrechten schending. Uit dat land wilden we Appie A. overbrengen naar Nederland. In 1990 was Pinochet niet meer aan de macht, maar ze moesten daar nog erg wennen aan de democratie. Tijd voor meer uitleg. Daarvoor ga ik naar Horen. naar het huis van een echte deskundige. Een deskundige met een hond.
Hallo.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ik heb een afspraak.
Ja.
Kijk, ik ben iets te vroeg.
Nou, dat is geen probleem. Ja,
ik ben Mark, Adriani. Hallo.
Ja, dat is ons hondje.
Niet gevaarlijk, die hond. En de naam doet dat ook niet vermoeden. De hond heet Dinges. Ik ben trouwens in de woning van Harmen van der Wild.
Dat ben ik. En ik ben hoogleraar internationaal strafrecht. En ik weet er wel wat van.
En dat is hij aan de Universiteit van Amsterdam. En hij weet er inderdaad wat van. Hij is niet voor niets hoogleraar. Ik vraag hem zich te verplaatsen in Appie. Is een vlucht naar Chili logisch?
Nou, op het eerste gezicht kan ik me de redenering wel voorstellen. Ja, zo werkt dat, hè? Want Nederland levert niet uit zonder verdrag. Chili misschien wel. Dus dat is precies het spiegelbeeld van de situatie, hè? Dus je bent in feite afhankelijk van de welwillendheid van de Chileense autoriteiten of die hier komt. En daar heeft hij waarschijnlijk niet over nagedacht.
Hij dacht, dat gaan ze nooit doen.
Nee, dat dacht hij waarschijnlijk inderdaad. En met enige grond heeft hij dat gedacht. Want Chili heeft alle recht om te zeggen, dat doen wij niet. Want in een soortgelijke situatie zouden jullie niet uitleveren. Dus wij op grond van het wederkerigheidsbeginsel gaan dat ook niet doen. Dat is de redenering geweest die erachter zit.
Oei, wederkerigheidsbeginsel. Dat klinkt ingewikkeld. Dat is het niet. Simpel gezegd, Nederland mag alleen iets met een uitlevering als het twee kanten opwerkt. Dat leg je vast in een verdrag. Dus als Chili iemand aan ons uitlevert, moet dat ook andersom, tenminste als daarom gevraagd wordt. Met een verdrag keur je dat automatisch goed als het ware. Maar Nederland wilde in de jaren 90 absoluut geen uitleveringsverdrag met Chili. De reden is begrijpelijk. Nederland vertrouwde het rechtssysteem van Chili nog niet. Dus een verdachte in Nederland op het vliegtuig zetten richting Chili is niet handig. Dan maar geen verdrag. Toch werd Appie uitgeleverd. Hoe dat ging, hoor je de volgende keer. Dit was aflevering 4 van Appie. Abonneer je even op deze podcast, dan krijg je een seintje zodra er een nieuwe aflevering online staat. In aflevering 5, de volgende keer, leren we Appie beter kennen.
Eigenlijk is hij als een hele zorgeloze tiener, zo leek het dan, hè, bij ons begonnen. Maar het werd toch steeds meer een tobberig joch.
En ik praat met advocaat Wim Anker. Wat vindt hij van mensen die zeggen levenslang is ook echt levenslang?
Ik heb wel dit standpunt inhumaan genoemd. Omdat je een mens, een persoon, geen enkel perspectief biedt.
Dat hoor je in de volgende aflevering. Appie is een podcast van De Gelderlander, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Onder eindredactie van Kevin Goes. Kijk ook eens op ad.nl/podcast. Daar vind je nog veel meer.
In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.